Nou, goedenavond allemaal. Welkom, mijn naam is Rocco van der Kar van de gemeente Noordoost-Polder. Ik ben projectleider bij het cluster beleidsontwikkeling. En ik hou me daarin onder andere bezig met 380 kV hoogspanningsverbindingen. Twee projecten die door Noordoost-Polder gaan lopen, twee tracés. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. Voor beide projecten loopt een proces waarin uiteindelijk de minister besluit hoe dat tracé eruit gaat zien. We zitten hier vanavond om bijgepraat te worden door TenneT en het ministerie van KGG over de ontwikkelingen in het tracé tussen Diemen en Ens. Daarin zijn we al een aantal jaar met elkaar bezig om te kijken wat nu een goed tracé is die past bij het gebied en die de technische uitdagingen ook borgt. Nou, ik zou het woord willen geven aan Dave Rutte van TenneT. Die gaat hier wat meer toelichting over geven. En Dave, neem het woord.
Dankjewel, Rocco. Ik denk dat het wel handig is als ik het scherm even een klein beetje kan zien. Dan weet ik waar ik uithang met de presentatie. Ja, dankjewel. Ja, goedenavond. Afgelopen oktober waren wij ook bij de gemeenteraad aanwezig. Dus daar hebben we een avond gehad waarin we de verschillende projecten van TenneT in de Noordoostpolder eigenlijk verteld hebben. En deze is een van die projecten. En het project, nog eventjes als herinnering, is noodzakelijk omdat we berekend hebben dat vanaf 2030 er eigenlijk een knelpunt gaat ontstaan in het hoogspanningsnet. Tussen Diemen en Ens. En dat knelpunt willen we graag oplossen, of in ieder geval voor zijn dat we dat kunnen oplossen. En vandaar dat we dat project gestart zijn om te kijken, oké, kan er een extra hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt van Diemen naar Lelystad naar Ens. En dan bedoelen we het hoogspanningsstation Ens in deze. Dus daar gaat dit ook over vanavond. Een aantal punten willen we jullie de komende half uur even meenemen in het verhaal, maar ook de gelegenheid stellen om vragen te kunnen stellen. En het eerste stapje daarin is waar staan we eigenlijk nu? Dus in oktober waren wij bij jullie, maar als je het, zoals Rocco zei, we zijn al een aantal jaren bezig. En zie je hier eigenlijk een soort van trechtervorming in het proces. En de eerste grote stap die we genomen hebben was in 2022. Daarin hebben we uitgelegd wat we gaan doen en waarom we het gaan doen. En de volgende grote stap in het proces is eigenlijk datgene wat hier met rood is omgeven. Dat is eigenlijk de zoektocht naar een tracé. En die zijn we ook breed ingestoken. Dus we hebben 5 onderzoeksalternatieven opgenomen in dat plan. En daar uiteindelijk moet de minister een keuze uit zien te maken welk tracé het gaat worden. En afgelopen september hebben we de integrale effectanalyse openbaar gemaakt. Dus dat is eigenlijk een hele stapel met allemaal achtergrondinformatie en onderzoeken die uiteindelijk als een soort van cadeautje aan de minister gegeven gaat worden, met daarin alle informatie om een keuze te maken op basis van alle voor- en nadelen die eigenlijk in al die rapportages naar voren komt. En daarin wordt onder andere gekeken naar alle milieueffecten, maar ook toekomstvastheid. Dus er zit een stukje techniek aan vast. Er wordt gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit. Maar ook wat vindt de omgeving nou eigenlijk van dit hele project? Niemand wil hem eigenlijk in zijn achtertuin, even heel simpel gezegd. Maar uiteindelijk moet hij ergens komen. Het proces hoe we daar toe komen, dat hebben we eigenlijk omschreven ook in het onderdeel voor omgeving. Dus die conceptrapporten die hebben we in september hebben we die openbaar gemaakt. In oktober heb ik dat gezegd toen we hier ook aanwezig waren. En toen gaf ik ook aan, oké, voor 1 december horen wij graag van de regio hoe zij aankijken tegen die verschillende onderzoeksalternatieven die we hebben. En hebben jullie daar een voorkeur bij? En zo ja, laat dat ons dan weten voor 1 december. Dus dat is gebeurd. Dus de provincie Flevoland als karttrekker, noem ik het maar eventjes, die heeft namens de gemeente ook het regioadvies gegeven. En uit dat regioadvies is gebleken dat zij voor het tracé hebben gekozen dat vanaf Lelystad naar Ketelhaven loopt door de gemeente Dronten, noem ik het maar eventjes. En dan via de Hanseplaat, dus langs IJsseloog, oversteekt naar het hoogspanningsstation Ens. Dus dat is vanuit de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hun advies geweest, wat eigenlijk ook dan meegaat naar de minister uiteindelijk om daar een keuze over te maken. In dat najaar zijn wij op basis van de resultaten uit die integrale effectanalyse toch nog iets verder gaan kijken. Oké, hoe zit het nou precies met die route die enerzijds langs Schokland gaat en anderzijds het tracé volgt van het regioadvies. Wat komen we daar nou tegen? En waarom hebben we dat gedaan? Is omdat we op basis van die integrale effectanalyse hebben gezien dat er heel veel risico's zijn om uiteindelijk bij het station Ens te komen. En die risico's die zitten enerzijds technisch, maar vooral op basis van Natura 2000, Werelderfgoed Schokland. Dus er zijn een aantal redenen waarom wij risico's zien bij het komen tot dat hoogspanningsstation Ens. Daar hebben we nog iets specifieker naar gekeken met wat nader onderzoek. En daarin hebben we eigenlijk geen ander risicoprofiel gekregen als dat eigenlijk al in die eerste integrale effectanalyse stond. Dus dat beeld wat we hadden, dat blijft eigenlijk overeind. En dat is weer de aanleiding geweest nu, samen met het advies van de commissie MER, om te kijken, oké, als jullie zoveel risico's zien om bij dat station Ens te komen, is er dan niet nog een ander alternatief om bij station Ens te komen zonder of met minder risico's? Dus dat is eigenlijk de reden waarom we hier nu ook zitten.
Ja, we hebben het er niet over gehad, maar misschien mogen we een vraag te stellen tussendoor. Als je nou even kijkt naar bijvoorbeeld, je zegt daar zitten grote risico's aan. Als je dan even kijkt naar de 3 grootste risico's, wat zijn die dan, zeg maar?
Ja, die zitten eigenlijk in het volgende plaatje. Dus die kan ik hier even aangeven. Dus dat ziet u hier met de verschillende alternatieven die we eerder onderzocht hebben. Dus dat is paars, groen, geel en oranje. Blauw ook aan het westen, maar die gaat tot Lelystad. En voor paars is het grootste risico het werelderfgoed Schokland. Dus als wij de route paars volgen, dan komen we over het werelderfgoed Schokland heen. En dan ga je kijken, wat is het effect daarop? En dat effect blijkt dat we dan de kernkwaliteiten van het werelderfgoed aantasten. En dan zegt het BKL, dus dat is eigenlijk de wetgeving, op dat moment mag de minister geen vergunning verlenen aan dit project. En dan houdt het op voor ons, zeg maar even heel simpel gezegd. Dus als je dan toch doorgaat, dan kom je bij de rechter en dan zegt de rechter, ja, maar je had geen vergunning mogen krijgen, want je tast de kernkwaliteit aan. Dus dat is voor paars de belangrijkste. Voor groen, geel zijn de Natura 2000 eisen eigenlijk heel bepalend. Dus de wetgeving vanuit de natuur, zeg maar, om de natuurwetgeving een goede plek te geven. Dus op basis van de onderzoeken blijkt dat wij op geen vergunning kunnen krijgen, omdat we daar ook zoveel aantasting van de natuurwaarde eigenlijk plaatsvindt. En dan gaat het met name om de draadslachtoffers. Dus dat zijn de vogels, dus in dit geval veel watervogels die overvliegen in de IJsseldelta naar het Ketelmeer en IJsselmeer. En die ja, die hebben een kans om tegen die draden aan te vliegen. En dan is het vaak de bliksemdraad, dus de allerbovenste draad in de mast, die zorgt voor de draadslachtoffers. En dan kom je over een bepaalde waarde en daarmee zeggen ze, ja, dan heb je echt een significante aantasting van de natuurwaarde al daar. En daarom krijg je geen vergunning. Dus ook daar hebben we een groot probleem qua vergunning. Daarnaast moeten we hoge masten creëren op soms eilandjes in het Ketelmeer. Ook daar lopen we tegen regelgeving aan. Bij IJsseloog hebben we te maken met de belangen van Rijkswaterstaat en het depot wat daar zit. Dus daar zitten ook een aantal grote risico's. Er zitten technisch een aantal risico's en ieder risico aan zich is niet het probleem, maar het is meer de stapeling van die uiteindelijk voor ons als tenant zegt, nou, daar hebben we technisch toch echt hele grote risico's bij. En de oostelijke route, dat is de oranje route, dus die over het Kampereiland gaat en dan de Ramspol volgt. Die komt eigenlijk tezamen met de 380 kilovolt uit Zwolle. En dan ga ik even, het is een technisch dingetje, maar we hebben een centrale ring in Nederland. En dat zijn eigenlijk dan twee hoofdsnelwegen die zo dicht bij elkaar komen, waarvan wij als Tennet zeggen, ja, als daar iets misgaat, dan klapt niet één stukje eruit, maar dan klappen twee stukjes eruit. Uit die centrale ring en dan ligt het hele netwerk plat, heel simpel gezegd. Dus dat is zodanig groot risico dat wij als tenant, zeg maar als netbeheerder zeggen, dat is een risico wat we niet accepteren. Dus daar zit voor ons echt een streep doorheen.
Ja, vraag. Dat risico heb je toch ook aan de kant van de A6 langs de dijk? Daar ligt eveneens eenzelfde soort hoofdsnelweg, parallel.
De bestaande verbinding, ja, maar die is op hetzelfde stuk. En die kunnen we zodanig neerleggen dat die, als er eentje uitvalt, dan heb je de andere nog als backup. En dus het reden wat we nu doen is met deze verbinding, eigenlijk leggen we een backup verbinding aan. Als de een daar iets mee gebeurt of onderhoud en beheer moet plaatsvinden, kan alles over die andere. En dan is het stuk tussen Lelystad en Ens. Wat als er iets gebeurt wat dan misgaat. En dan kun je altijd nog, zeg maar, het hele rondje om via Zwolle naar Ens.
En andersom kan dat niet? Als het tussen Lelystad en Ens kapot gaat, dat je via...
Ja, dan, juist.
Dat is exact hetzelfde, toch?
Ja. Maar als ik die andere verbinding ook via dat rondje om ook daarnaast ga leggen, en daar gebeurt iets, dan heb ik een heel groot probleem, want dan kan ik niet langs de ene kant en niet langs de andere kant. Dus dat is de reden waarom wij zeggen via Kampen is voor ons eigenlijk geen variant die wij wenselijk vinden. Ja, met... Dan ga ik even één plaatje verder. Oh.
Blijft er dan alternatief over?
Ja, dat is de reden eigenlijk waarom we hier nu zitten. Ja, dus eigenlijk als je dit plaatje ziet, dan zijn de redenen die ik eigenlijk net noemde. En die ziet u hier aan het rechterplaatje met een paars lijntje, dat we op al die lijntjes een onbeheersbaar risicoprofiel zien. En dan zeggen we, ja, dan is het heel lastig kiezen als alles een heel hoog risico is. En daarnaast heeft de commissie MER ons geadviseerd. En zij hebben ook gezegd, ja, als je dit ziet, heb je dan wel echt alle alternatieven in beeld om een keuze te maken om uiteindelijk toch bij Ens te komen. Dus nou, dan ga je dingen optellen en dan zijn we uiteindelijk gekomen tot... een extra onderzoeksalternatief om Schokland heen. En die ziet u hier met grijs. Dus daar herkent u nog de paars en het stukje bij het Ketelmeer. Ja, en dan zal Titus die even gaan uitleggen.
Goedenavond, ik ben Titus van Roermunt. Om me eerst even voor te stellen, ik ben werkzaam bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei. En onze minister Sophie Hermans, dat is de minister die uiteindelijk het besluit neemt voor de ligging, de planologische inpassing van de nieuwe 380 kV hoogspanningslijnen. Samen met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. En dat is Mona Keizer. We zijn dus sinds een aantal jaren, wat Dave al zei, bezig met onderzoeken naar de mogelijkheid van een nieuwe 380 kV van Diemen, Lelystad naar Ens. En omdat geen van de tot nu toe onderzochte tracés waarschijnlijk realiseerbaar is, hebben wij gezegd van we moeten een nieuwe tracévariant gaan uitstippelen die we ook willen gaan onderzoeken. Maar die nieuwe tracévariant die stond nog niet in de oorspronkelijke onderzoeksplan, de NRD. En vandaar dat wij nou een aanvulling op ons onderzoeksplan naar buiten hebben gebracht. Waarin we aangeven dat we deze onderzoeksvariant ook willen gaan onderzoeken. Om van station Lelystad inderdaad naar Ens te komen. En deze nieuwe onderzoeksvariant, dat is die grijze lijn die u op de kaart ziet door Noordoostpolder. En die is de onderzoekvariant die we gaan onderzoeken. Die loopt dus parallel grotendeels aan de A6 en buigt dan af langs de N50 richting hoogspanningsstation Ens. En de reden dat we voor deze variant hebben gekozen heeft er heel sterk mee te maken dat het werelderfgoed Schokland, wat u daar schuin gestreept in paars op het kaartje ziet, en wat u ongetwijfeld ook kent, dat dus in de wet heel goed beschermd is, waardoor in ieder geval de paarse variant bovengronds niet mogelijk is en waarschijnlijk ook de groene variant door het Ketelmeer ook afvalt, omdat die te veel aantasting heeft op het werelderfgoed. En daarom hebben we deze variant gekozen. En deze variant is volgens eerste onderzoek biedt hij geen aantasting op het werelderfgoed Schokland. Vandaar dat we hiervoor gekozen hebben. Maar dat wordt dus, dat gaan we, alle aspecten van deze nieuwe variant, die gaan we de komende maanden opnieuw onderzoeken, net zoals de eerdere tracévarianten ook onderzocht zijn. Dus al die aspecten op techniek, op milieueffect, op cultureel erfgoed, alles gaat onderzocht worden of deze variant inderdaad een mogelijkheid is. En we hebben voor deze variant gekozen omdat deze zoveel mogelijk aansluit bij bestaande infrastructuur. Dat is ook een van de voorwaarden uit de PEH, het projectbesluit energiehoogspanningsstructuur. We proberen daarbij ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verkavelingsstructuur van de Noordoostpolder. We houden dus hierbij voldoende, of in ieder geval, we houden een redelijk grote afstand tot werelderfgoed Schokland. Wat we gaan onderzoeken is ook, er is natuurlijk een nieuwe treinlijn daar wordt ook onderzoek naar gedaan, de Lelylijn van Lelystad naar Emmeloord, dan richting Heerenveen. En we gaan ook onderzoek doen of zowel die nieuwe 380 kV-lijn als de nieuwe treinverbinding tussen Lelystad en Emmeloord langs de A6 kunnen gaan aanleggen. Dat is ook echt een voorwaarde die gesteld wordt als een van de uitgangspunten voor deze nieuwe 380 kV. Is dat die de nieuwe treinlijn, de Lelylijn, niet onmogelijk moet maken. En voor de rest gaan we ook kijken naar de cumulatieve effecten, dus de optelsom van effecten die er zijn van deze nieuwe hoogspanningsverbinding en de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens, waar naar gekeken wordt. Nou, daarnaast kijken we ook natuurlijk naar de landschappelijke effecten en dergelijke. Dus al die zaken die worden de komende maanden onderzocht. Uiteindelijk komen al die onderzoeksresultaten in een nieuwe integrale effectanalyse samen met een nieuwe milieueffectrapportage. Er is een concept van beide rapporten al gepubliceerd op de website. Maar nu gaan we deze varianten ook meenemen en ook de onderzoeken die er naar de vier andere varianten plaats hebben gevonden en nog plaatsvinden, die worden daar ook in meegenomen. En op basis van al die resultaten kan dan onze minister samen met de minister van VRO een keuze maken in wat het meest gewenste tracé is. En ook daarbij geven we, net als de vorige keer, de regio de gelegenheid ook haar voorkeur uit te, haar advies af te geven ten aanzien van de varianten die er zijn tussen Lelystad en Emmeloord. Wat, dat is de volgende dia. Wat ook nog wel voor belangrijk is om te melden, is dat we hebben gezegd van ja,
kijk. Ik wil een vraag stellen over de vorige dia.
Ja.
Als ik het zo begrijp, is er dus tot aan de A6 geen probleem met het roze traject. Want die wordt eigenlijk bij voorkeur gegeven. Nou, de groene die wordt helemaal, laat jullie helemaal varen?
Nee, we laten de andere tracés nog niet varen. Maar we gaan dit grijze tracé nou ook onderzoeken op al die aspecten.
Ja, maar tot aan de A6 vanuit Flevoland gezien bedoel ik dan?
Nee, dat ook niet. Want al die tracés zijn onderzocht. Dus uiteindelijk komen al die resultaten van die onderzoek in de integrale effectanalyse en gaan we een vergelijking en afweging maken tussen alle verschillende onderzoekstracés zoals die op de onderzoekskaart staan. Maar dus nu is niks afgevallen.
Nee, oké, maar omdat u een lijn heeft vanaf de A6 Ketelbrug, laat ik het dan zo zeggen, richting Emmeloord, ga je ervan uit dat het roze traject dan voorkeur heeft?
Ja, nee, dat klopt. Als er gekozen dus gaat worden voor de grijze variant, dan betekent dat dat we via de paarse variant langs de Ketelbrug oversteken.
En dan weegt 20 kilometer aan zicht door de polder lichter als 4 palen naast de bestaande op Schokland?
Ja. Dat is wel zo, maar we moeten alles nog onderzoeken en gaan vergelijken. Maar 4 palen langs de bestaande op Schokland is qua wetgeving verboden. Er mag daar geen nieuwe aantasting van Schokland plaatsvinden. Dus dat staat in het besluit kwaliteit leefomgeving. Daar is, dat is vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Volgens mij heeft de provincie en de gemeente daar ook aan gewerkt. Maar dat Schokland is zo beschermd dat wij door het Werelderfgoed Schokland geen nieuwe hoogspanningslijn mogen aanleggen.
Maar ook niet in het water daar net voor?
Nee, er zijn heel veel moeilijkheden, ook in het water daar net voor. Want dan heb je ook nog te maken met de aantasting van een van de kernkwaliteiten, is de visuele kwaliteit van Schokland. En dat betekent dat je en vanuit dat werelderfgoed daar niet vlak voor mag zitten, maar ook vanuit aspecten vanuit waterkwantiteitsbeheer, wat het waterschap en Rijkswaterstaat aangeven. En dan heb je nog te maken dat het ketel meer Natura 2000 is. Dus bovengrond zal dat niet lukken daar.
En is er ook gekeken naar ondergronds langs Schokland?
We zijn nog wel bezig om te onderzoeken of we ondergronds onder Schokland kunnen. Maar dat is heel erg afhankelijk of dat mogelijk is. En dat is afhankelijk van een ondergrondse lijn. Die heeft veel minder goed doelbereik. Of er kan veel minder stroom door een ondergrondse lijn dan een bovengrondse lijn. Dus we moeten eerst kijken of we daarmee het knelpunt, het capaciteitsknelpunt wat TenneT voorziet voor 2030 en verder, dan wel oplossen. Want het kan zijn dat er dan maar 1/3 van de stroom vervoerd kan worden die een bovengrondse lijn kan vervoeren. En het hangt nog samen met zowel de bodemkwaliteit in Schokland. Welke bodem is daar, kan die goed warmte afstaan. Anders zou je wellicht ook nog die bodem daar weg moeten halen en vervangen door zand. Maar daar komt nog bij dat Schokland ook een archeologische kwaliteit heeft die beschermd is in de wetgeving. Dus je mag archeologisch onder de grond van Schokland de boel ook niet aantasten. Dus het is maar heel erg de vraag of we die mogelijkheid hebben om ondergronds te gaan in Schokland.
Maar dat onderzoek wordt nog gedaan. Dus we zijn nu bezig eigenlijk met het berekenen van, als je zeg maar 2 tot 4 kilometer ondergronds gaat, wat doet dat op het net? Hè? Doet die kwaliteit van het net dan nog waarvoor we eigenlijk die verbinding willen gaan aanleggen? Als dat zo zou kunnen, dan ga je kijken, oké, wat heeft dat voor gevolgen voor de techniek? Dus kan het eigenlijk wel? Kun je daar dan wel ook fysiek een kabel leggen? En kan die zijn warmte kwijt? En kan die dan transporteren wat die wil? En 2, wat doet dat met de kwaliteiten van het Werelderfgoed Schokland? Dus dat zijn nog de onderzoeken die in de komende maanden plaatsvinden.
Ja, want er zijn landelijk wel voorbeelden dat er toch gekozen is om een stuk van het traject ondergronds te doen. Om zo'n leiding ook weer te kunnen realiseren.
Ja, er is een stuk bij Pijnakker. Ja. Die ligt daar al een aantal jaren. En daar hebben we wel gemerkt dat wij daar technisch gesproken niet heel blij mee zijn. Het wordt gewoon echt een stuk onstabieler. Het levert niet wat het moet leveren. Dus het heeft visuele voordelen, noem ik het maar eventjes. Maar technisch gezien is dat niet hetgeen wat TenneT wil. Dus eigenlijk hebben we ook gezegd, we gaan alleen bovengrondse verbinding doen. Tenzij het echt niet anders kan. Nou ja, en dan moet je kijken of je daar met bepaalde maatregelen toch een zo goed mogelijke netsituatie voor kunt krijgen. Dat die eigenlijk doet waarvoor we dit gaan aanleggen.
Aanvullend op het onderzoek wat we nu gaan uitvoeren naar deze nieuwe tracévariant, hebben we ook gezegd van ja, maar het is toch van de gekke dat je dan vanuit Vier Verlaten helemaal naar Ens moet. En van Lelystad met zo'n omweg helemaal naar Ens. Dan zou het, en het station Ens, hoogspanningsstation Ens, moet ook uitgebreid worden om die lijnen te kunnen, extra lijnen dus te kunnen ontvangen. Dus wat we nou hebben gezegd en met Tennet hebben afgesproken, is dat Tennet ook onderzoek gaat doen of het er momenteel al mee begonnen is, of het net technisch mogelijk is om de uitbreiding van station Ens of geheel hoogspanningsstation Ens te verschuiven meer noordelijk in de Noordoostpolder. Dus een beetje waar die beide lijnen ten oosten, waar de A6 en de N50 elkaar kruisen, daar een beetje in die regio, of het mogelijk is om beide hoogspanningslijnen tot daar een station aan te leggen. Dus dat wordt nou gelijktijdig ook onderzocht en ook voor de zomer geeft Tennet aan of het net technisch of dat mogelijk is. En als dat mogelijk zou zijn, dan betekent dat er ook een project gestart kan worden om te zoeken naar een concrete locatie voor een dergelijk nieuw station. Dan tot slot nog iets over de planning van het proces. De planning die is heel erg ambitieus, omdat we natuurlijk al te maken hebben met extra netcongestie die er vanaf 2030 kan ontstaan volgens de berekeningen van Tennet. En dat betekent dat we eigenlijk die onderzoeken die nou naar deze nieuwe variant en een nieuwe station verricht worden, dat we die voor de zomer grotendeels gereed willen hebben. Dat die dan ook in de nieuwe integrale effectanalyse en een nieuwe MER vertaald worden. Dat we die ook in een bestuurlijk overleg, wat misschien juli is gepland, met betrokken gemeenten en provincies willen bespreken. En dat we daar ook een doorkijk willen maken naar de ontwerpvoorkeursbeslissing. Dus waar komt uiteindelijk het tracé, de nieuwe hoogspanningslijn, te liggen? Het zou kunnen dat uit de onderzoeken die we nou de komende maanden doen nog niet goed duidelijk wordt wat mogelijk is en welke variant de voorkeur heeft. En dan zou het ook kunnen zijn dat we toe besluiten om een eerste ontwerpvoorkeursbeslissing alleen voor het deel Diemen-Lelystad te nemen en een deel Lelystad-Ens nog extra tijd voor te nemen om meer onderzoeken te doen. Dus, maar dat is een beetje afhankelijk wat de resultaten zijn van de onderzoeken die we in juni ontvangen en die in juli besproken worden.
Ik hoor u eigenlijk ook een beetje een dubbele boodschap afgeven vanavond. Aan de ene kant hebben we een sheet gepresenteerd gekregen. We hebben vier trajecten uitgebreid onderzocht en ze vallen eigenlijk allemaal af. En nu gaan we vijfde, maar ze zijn nog steeds allemaal open. Dat begrijp ik niet helemaal.
Omdat we ook in open, wij verwachten, onze verwachting is dat een aantal, of dat die vier varianten niet realiseerbaar zijn. Die kans is heel erg groot, vandaar dat David ook deelt over risico's had. We hebben in overleg met de gemeente Noordoostpolder, met Rocco met name en met de wethouder, echter ook gezegd, we willen een aantal varianten die nog van de bestaande varianten die er nog zijn, zoals ondergronds, onder Schokland en dergelijke, nog wel nader gaan onderzoeken of daar niet toch mogelijkheden in zitten. Maar de kans dat een van de vier varianten gaat lukken, dat die toch mogelijk zijn, is niet zo heel groot. Maar we willen wel die onderzoeken afwachten en die gaan die alsnog vergelijken. En pas daarna gaan we een afweging maken tussen alle verschillende tracé-alternatieven. Dus daar hangt het mee samen.
Mag ik ook nog een vraag stellen? In de vorige sheet zagen we ook de lelielijn als obstakel, of laat ik het zo zeggen. Is er een scenario dat er straks een keuze gemaakt moet worden tussen een hoogspanningsverbinding en een lelielijn?
Nee, die is er niet. Want het is een van de voorwaarden bij ons project dat de lelielijn ook mogelijk moet zijn. Dus ons project mag niet ten koste gaan van de eventuele aanleg van de treinlijn. En als ik zelf kijk naar wat nou onderzocht wordt langs de A6, dan is die ruimte er ook wel om zowel een treinlijn als een hoogspanningslijn daar aan te leggen, is onze inschatting. Maar het wordt allemaal nog komende maanden echt precies onderzocht.
Wat is de impact van de kernwaarde van de Noordoostpolder ten opzichte van het ondergronds aanleggen bij Schokland? Want in feite doe je een geweldige inbreuk in de kernwaarde van de Noordoostpolder. We hebben een beleid dat we eigenlijk windmolens buiten de randpolder zetten. Dus het beeld Noordoostpolder is bijna een beschermd gezicht. Was bijna ook een erfgoed geworden. Dus wat is daar de balans van? Hoe zwaar gaat het dadelijk wegen om toch de ondergrondse variant te pakken bij Schokland ten opzichte van de kernwaarde van de Noordoostpolder?
Ja, kijk, dat werelderfgoed Schokland is heel goed beschermd wettelijk. En dat is ook niet dat wij daar een afweging in kunnen maken. Dus u heeft helemaal gelijk van er vindt geen eerlijke afweging plaats tussen eventuele aantasting van Schokland en andere dingen, omdat het gewoon wettelijk verboden is voor ons om daar doorheen te gaan. En dat zou alleen kunnen als we daar de status van werelderfgoed van afhalen van dat gebied. Dus op dit moment is gewoon die mogelijkheid er niet en kunnen we ook niet, zoals bij de ruimtelijke ordeningen bij andere delen wel gebruikelijk is, een afweging maken tussen alle verschillende belangen die er zijn. Dus het is echt een no-go voor ons, en dat is gewoon wettelijk zo geregeld, om bovengronds door Schokland te gaan.
Ik bedoel ondergronds, hè?
Ja, en ondergronds, daar moeten we naar kijken, dus of dat net technisch en qua aantasting van de archeologische waarden mogelijk is.
Nog een vraag. Ik zie een planning en proces in 2025 flinke stappen genomen wordt. En dan is Q3 2025 en dan gaat het projectbesluit in 2027. Waar ligt dat grote verschil in? Want dat zit meer dan een jaar tussen.
Ja, wat we nu doen is dus de corridor, zeg maar, de route die we willen gaan lopen met de nieuwe variant, met de nieuwe lijn, om die vast te gaan leggen in de ontwerpvoorkeursbeslissing. En vervolgens krijg je die stap, dat is dan een wat bredere corridor, dat er nog een specifiek inpassingsplan gemaakt moet worden. En dus dan wordt er echt gekeken, waar komt die hoogspanningslijn nou precies te liggen? Hé, daar staat een boerderij of daar is een landschapselement. Nou, daar willen we van wegblijven. Dus daar gaan we, zeg maar wat, een paar honderd meter oostelijk of westelijk van zitten. Dus die hele specifieke planologische inpassing waar de lijn precies komt te liggen, die wordt tussen 2025 en 2027 gedaan. En die wordt uiteindelijk vastgelegd. Vroeger heette dat een inpassingsplan, maar nu heet dat een projectbesluit tegenwoordig.
Ja, dus de fase die komt is ook weer een trechterfase. Dus nu zijn we eigenlijk van die, gaan we straks na de zomer, neemt de minister een besluit en dan ga je eigenlijk van die 5 corridors naar 1 corridor. Dan weet je op hoofdlijnen waar die gaat lopen. En dan ga je weer in gesprek met alles en iedereen en de techniek om te kijken, oké, waar komt nou exact, komen die masten nu te staan? En waar sluiten we aan op het station? En waar komt exact een nieuw station in Lelystad te liggen? En nou, zo moet je dat echt heel specifiek gaan bekijken. Dus dat is de vervolgfase en die leg je dan planologisch vast met een projectbesluit.
Jullie gaven aan dat je mogelijk bij Emmeloord in plaats van bij Enns ook kunt doorkoppelen en op zoek gaan naar locatie. Want bij de Nagelenweg is al een locatie. Kijken jullie dan naar uitbreiding van die locatie of zoeken jullie helemaal iets nieuws?
Dat antwoord heb ik niet nog. We gaan eerst kijken of het technisch mogelijk is, net technisch mogelijk is en wat dat voor consequenties heeft op de nettechniek die er ook nu is. Want in N zit 380, maar er zit ook 220 en 110 kilovolt. En heb je het dan alleen over een nieuw 380 kilovolt station, ga je dat koppelen aan het bestaande 110 kilovolt station Zuidervaart? Of ga je toch ook 110 daarheen brengen of 220? Dus daar zijn heel veel variabelen in die allemaal hun eigen impact hebben op dat systeem eigenlijk ook weer van de Noordoostpolder. Dus dat is ook weer een hele grote trechter waar we eigenlijk net aan begonnen zijn aan dat onderzoek. Dus dat antwoord heb ik nu niet.
Nee, pas na het net technische onderzoek, als daaruit blijkt dat het eventueel kan, die verplaatsing van de uitbreiding van station Enns naar het noorden, wordt er gekeken, gaat een locatieonderzoek plaatsvinden.
Want naar de toekomst kijken voor de ontwikkeling van Noordoostpolder, kan ik me ook voorstellen dat die locatie Zuidervaart, dat het ook makkelijker maakt om een aftakking naar het middenspanningsstation Vlianderen te maken. Dus dat als de lelielijn doorgaat en we gaan met woningbouw opschalen, dat we via die weg ook makkelijker onze stroomvoorziening in Noord-Oostpolder in de toekomst georganiseerd krijgen.
Dat onderstation dat is al afgetakt naar middenspanning op die locatie.
Ik bedoel, als de vraag verder toeneemt in Noord-Oostpolder, dan heb je gewoon in de buurt van Emmeloord al een zwaarder hoogspanningsnet liggen, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat dat tegen die tijd, misschien pas over 20 jaar of zo, maar dat weer investeringen in je infrastructuur scheelt. Nog een vraag. Als je dit gaat doen, kijken jullie dan ook gelijk naar een systeembatterij?
Nee.
Nee, batterijen die... het is ook nog geregeld in Nederland dat batterijen die worden aan de markt overgelaten en de netbeheerder die verzorgt de 380 kV... niet alleen 380 kV, maar het hele hoogspanningsnet. En batterijen zijn afhankelijk van marktinitiatieven.
Dus dat is meer een vraag richting gemeente, denk ik.
De netbeheerder mag niet zich met batterijen bemoeien.
Misschien een vraag aan jou, Rocco, of als er een locatie in beeld is, of we daar dan ook naar kijken, of dat een toevoeging in het systeem is.
Ja, maar dat staat los van waar het koppelpunt ontstaat. Of dat nu in Enz is of in Emmeloord, dat kan op beide locaties.
Ik heb nog een vraag, toch nog. Als het gaat om de lelielijn, daar er zijn in de verkenning, en dat is ook allemaal nog ver weg, maar we hebben het ook over lange perspectieven hier. Daar wordt ook gedacht over om Ketelbrug mogelijk een tunnel, dat is een variant die onderzocht wordt. Op dat moment, als de brug zou verdwijnen, dan zou de hoogspanning oversteek het enige bovengrondse daar zijn. Ga je dan wel voor ondergrond? Sluit u dan aan op de tunnel alsnog?
Dat is een heel ver perspectief, maar in principe gaan wij niet door tunnels heen. Dus het antwoord is eigenlijk nee. Maar het is een heel ver perspectief. Dus voor nu is een tunnel niet in vraag. Omdat dat geen bewezen techniek is en voor ons gewoon in beheer en onderhoud eigenlijk een nee is. Aanleg, beheer en onderhoud is het nee.
Nog een vraag vanuit mijn kant. We hebben eigenlijk vier opties gezien die lastig haalbaar zullen zijn. Als nou die vijfde ook datzelfde resultaat gaat geven, is er ook een realiteit dat er geen extra verbinding komt?
Nee. Nee, dan is het denk ik wel een spannende beslissing voor een minister om te nemen.
We zullen door moeten zoeken tot er toch een mogelijkheid is. Daar komt het op neer.
Ja.
Ja.
Misschien is het goed om ook nog even het proces van deze terinzagetermijn even te benoemen.
Lijkt mij verstandig, ja. Want inmiddels ligt dit onderzoeksplan, hè, dus de aanvulling op de NRD. Die ligt vanaf 28 maart, dus afgelopen vrijdag, ter inzage tot en met 15 mei. Dus daarin heeft iedereen eigenlijk de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze in te dienen. Om te vinden wat wij aan het onderzoeken gaan, zeg maar, daar iets van te vinden. We hebben komende maandag en dinsdag hebben wij twee informatiedagen. Dus die hebben we, normaal gesproken zijn dat vaak avonden van 7 tot 9, maar we hebben ze nu wat opgerekt en gaan nu van 4 tot 8 zijn wij aanwezig. Komende maandagavond in Schokland. Dus het restaurant Schokland is dan onze thuisbasis. En de dinsdagavond en middag zijn wij in het voorhuis in Emmeloord. Dus daar kan iedereen komen, vragen stellen, met ons in gesprek. Aangeven waar de zorgen zitten, waar frustratie misschien zit of wat dan ook. Of een schouderklopje mag ook altijd. Maar dus dat is eigenlijk het moment waarin mensen echt bij ons langs kunnen komen. Na 15 mei moeten wij al die zienswijzen verzamelen en dan schrijven we daar onze noten van antwoord op. Die staat op de planning dan voor begin juli om bij het bestuurlijke overleg vastgelegd te worden. Na 15 mei gaan wij ook nog twee dagen organiseren. in het gebied waarin wij eigenlijk, eigenlijk gewoon een dag in het gebied aan het werk zijn en mensen gewoon binnen kunnen lopen om ook vragen te stellen of uitleg te krijgen, in gesprek te gaan. Om wat meer op vlieghoogte, noem ik het maar even, te krijgen. Want ze hebben natuurlijk een behoorlijke achterstand in informatie als je nu in één keer wordt toegevoegd aan een gebied waar een proces al 2 jaar loopt. En dus dat is voor ons ook aanleiding om zoveel mogelijk reuring te geven. En we hebben de mensen in die driehoek, zeg maar, ook allemaal een brief gestuurd. Met dat we dit gaan onderzoeken. Dus we proberen ze eigenlijk zo snel mogelijk aan de hand mee te nemen. Dat zal natuurlijk niet voor de een wat makkelijker gaan dan de andere, maar we proberen zoveel mogelijk momenten eigenlijk te creëren waarin wij de mensen te woord kunnen staan. En naast die officiële momenten staat ook mijn telefoonnummer er. We hebben mail en we zijn eigenlijk altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Daarnaast kun je ook digitaal nog contact met ons opnemen via de mail. Er is een projectatlas waar je ook je reactie op kan invullen. En dan kunnen wij daar ook weer op reageren. Dus we proberen op verschillende manieren die informatie over te brengen eigenlijk in de komende periode. Dus dat is eigenlijk even de belangrijkste stap tot aan de zomervakantie.
Ja, een vraag of een opmerking misschien. Het is een beetje lastig, vind ik. De 4 plannen die er lagen, die kunnen wettelijk niet. Of die zijn echt onmogelijk, zoals ik het begrijp. Het 5e plan moet in mijn ogen wel hele zwaarwegende redenen hebben. Wil er niet echt heel veel druk op komen om het toch uit te voeren. Terwijl het wel een enorme impact gaat hebben op een heel groot gebied in de Noordoostpolder. En daar komen waarschijnlijk heel veel zienswijzen op, want er worden heel veel mensen bij betrokken. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit zonder slag of stoot gaat. Maar ik ben wel benieuwd wat voor mogelijkheden er zijn om die afweging. Ik zou liever een andere balans zien in die afweging, laat ik het zo zeggen. En dat is wel iets waar ik wat moeite mee heb. Omdat het zo'n grote invloed op het polderlandschap heeft.
Ja, die snap ik heel goed. En dat is eigenlijk ook datgene wat je ook verwacht dat. De uitkomst is natuurlijk uit die onderzoeken. En dus daarin probeer je goed in beeld te krijgen. Wat is nou het effect van zo'n variant die nu dwars door de Noordoostpolder gaat? Wij zijn ons terdege bewust van, noem ik het maar eventjes, dat een grote impact heeft. De kwaliteit van de Noordoostpolder zijn ons bekend. Alleen wij voelen ons wel genoodzaakt, zeg maar, op basis van al die andere uitkomsten om te kijken naar alternatieven. En ergens gaat die uiteindelijk pijn doen. Als je in Ketelhaven woont, gaat die pijn doen. En hij gaat daar langs. Schokkerhaven, als die daar langs gaat. Dronten, Lelystad, Almere. Dus ergens gaat die pijn doen. Maar het goed krijgen van de balans, maar vooral het inzicht in wat de effecten nou zijn op al die thema's. Dat is eigenlijk aan ons. En dan is het aan een minister om een besluit te nemen over de minst pijnlijke variant uiteindelijk gaat worden. Naar verwachting. Maar we weten dat die balans soms voor verschillende gemeenten lastig is. Omdat iedere gemeente zijn eigen belangen heeft en zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen zorgen. En dit is eigenlijk nooit een leuke, iets leuks wat je aanlegt.
Nee, misschien nog even aanvullend. We realiseren ons dat dit absoluut geen ideaal tracé is voor de gemeente Noordoostpolder. Dat is natuurlijk ook de reden dat we meer aanvankelijk niet hadden bedacht. Want dat is ook niet het meest logische tracé. Dus het is ook geen doel op zich voor ons. We moeten alleen een mogelijkheid zien te vinden om wel van hoogspanningsstation Lelystad bij hoogspanningsstation Enns te komen. Want dat is gewoon noodzakelijk in verband met de netcongestie. En daarom onderzoeken we ook nog heel goed gewoon de bestaande tracés.
Als je het grijze tracé nu gaat onderzoeken, en daar komen ook heel veel mitsen en maren uit. In hoeverre ga je, als je weer een nieuw onderzoek doet of andere alternatieven onderzoekt, in hoeverre kom je in tijdsnood naar 2030, wanneer het knelpunt ontstaat?
Nou, er zit natuurlijk tijdsdruk op nu. Dus hoe langer dat duurt, hoe lastiger het wordt om je gewenste deadline te halen rondom 2030.
En hoeveel ruimte heb je dan nog om eventueel alternatieven te onderzoeken als ook het grijze tracé niet werkt?
Voor nu zie ik geen andere mogelijkheden voor alternatieven, want dan hadden we die nu ook meegenomen. Dan hadden we niet alleen de grijze gepakt. Maar volgens mij zijn we dan op alle manieren, hebben we nu in beeld om op een manier bij Ens te komen. En ja, andere routes zien wij op dit moment niet.
Het betekent gewoon als die lijn er niet om 2030 ligt, dat er gewoon meer netcongestie optreedt. Dat is het effect. En dat er dus minder nieuwe woningen, nieuwe bedrijventuinen aangelegd kunnen worden, ook in de Flevopolder. Ja.
Even een klein punt van orde. We hebben denk ik nog 10 minuten voordat we... Oh, we hebben ook nog geen sprekers. Dus ik denk dat het goed is, ondanks dat wij heel veel vragen hebben, we kunnen denk ik nog wel een kwartier of 20 minuten doorvragen. Volgens mij hebben we al heel veel informatie gekregen waar ze even rustig over na gaan denken. Is het niet goed als dat we nu langzaam aan de wissel beginnen?
Dan worden jullie bedankt. Dave en Titus, we werken aan op een constructieve wijze met elkaar samen. We hebben wat tegenvallers en we gaan gewoon proberen om toch nog het beste uit te halen voor iedereen. Maar wel uitdagend. Dankjewel.
Dankjewel.